Ik mag u een stukje lezen uit de schrift, en namelijk uit Efeze 6, vers 10 tot 20. Efeze 6, vers 10 tot 20. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbend stand te houden. Stel u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid erbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken mag worden, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.
Wat een lied, hè? Uw naam is Ik Ben en ik zal er zijn. We zullen met elkaar bidden en dan het woord van God laten spreken deze morgen. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we nog in alle rust bij elkaar mogen komen. Dat het nog mogelijk is, op veel plaatsen in de wereld kan dat niet meer. Maar wij mogen nog samenkomen in alle rust en vrijheid. En we willen uw woord centraal stellen deze morgen. Het gaat niet om mensenwoorden, Vader, maar dat uw woord tot ons hart zal spreken. Deze morgen is ons gebed. We hebben het zo nodig, Vader, in een tijd van zoveel dingen die gebeuren, dat we recht mogen denken en spreken van u. Zo willen we u bidden en danken voor deze morgen. In naam van uw geliefde Zoon, de opgestaande Heer, de Heiland der wereld. Amen. Ja, u denkt, het is een heel bekend hoofdstuk. Zo bekend, u kunt het misschien wel dromen. En toch, nou had ik een paar dingen op een blaadje gezet. En pas heel later kwam ik erachter wat er op de blad stond. Het is namelijk van een heel bekend Nederlands bedrijf. Had ik een kladblok van gehad. En er staat er gewoon, ja, luister, hoe toevallig, wat is toeval? Gewoon zeggen waar het op staat. Nou, en dat wil ik deze morgen doen. Ik wil gewoon Gods woord laten spreken waar het op staat. Nou, Efeze. U kent allemaal dat het gedeelte wat we gelezen hebben. Ik ga nog even terug als het kan. Even kijken hoor. Even. Ja. U kent allemaal en u hebt gezien dat er bepaalde dingen onderstreept zijn. En het is natuurlijk met een bedoeling. Want Efeze, ja, dat staat al in uw Bijbel, maar eigenlijk staat het tussen haakjes, tussen aanhalingstekens. Het is eigenlijk een brief van Paulus, niet direct alleen specifiek aan Efeze, maar aan alle gemeenten waar hij het woord mocht brengen. En ik denk zelfs, als er nu, ja, als Paulus vooruit kon kijken, ook aan de gemeente Ebenezer in Rotterdam. Het is een brief waarin hij zoveel schrijft, neem de hoofdstukken van 1 tot 3, over de geheimenissen van zijn wil, de geheimenis van de Christus, het geheimenis van het evangelie, geheimenissen zijn verborgenheden. En dan begrijp u, God heeft uw ogen daarvoor geopend. U hebt het mogen zien in predikatie en studie. U weet van die geheimenissen, van die verborgenheden, maar het geheimenis gaat onthuld worden. In eerste instantie bij hen die God nu de ogen opent. Dat mogen wij door genade zijn. Maar die geheimenissen zullen straks veel verder onthuld worden aan de hele schepping. Daar gaat het over. Geheimenissen zijn verborgenheden. En wij hebben die rijkdom al gekregen. Vorige week was er een predikatie over 1 Korinthe 1. Een paar aantal versen. En hoe Paulus begint met te zeggen hoe rijk dat we zijn. Ondanks al die perikelen die er in die gemeente van Korinthe speelden. Kijk, het hangt niet af van wie wij zijn. Het hangt van God af. Want als we nou eerst de eerste 3 hoofdstukken lezen. En tot ons hart laten spreken en laten uitwerken. Ja, dan krijgen we zo'n enorm groot beeld van wie hij is. De schepper en de redder van alles en allen. Allen omvattend. En dat hangt niet af van onze wandel, nee. Onze wandel in de hoofdstukken 4 tot 6 zou er een gevolg van zijn. Als je grote God, jouw schepper, jouw hemelse vader gaat leren kennen. Dan is gewoon, dat is een logisch gevolg gewoon. Die wandel in de Here. Ja, en dan heb ik hier een Bijbel bij me. En het is een Bijbel die nog van mijn vader was. Waar hij toen hij vroeger, ja hij is al lang overleden, in de samenkomst zat met deze Bijbel op zijn schoot. Ik weet niet dat die Bijbel hem kon zeggen. Hij had altijd zo'n moeite met heel veel dingen. Maar toch, hij had Gods woord in handen. Wij hebben ook allemaal een Bijbel in ons hand. En dat is het woord van Vader, onze hemelse Vader. Dat omarmen we gewoon. Daar zijn we zo blij door geworden. En daar hebben we van gezongen deze morgen. En dan ga ik gewoon de eerste, we gaan gewoon het nog eens even doornemen. Ja, voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Eigenlijk staat er, we gaan voor, als Paulus dan zo'n geweldig beeld van God mocht openbaren, mocht presenteren. Onder woorden mocht brengen. Soms kwam hij er bijna niet uit, net zoals ik. Eigenlijk kwam je woorden tekort om die grootheid van God te bespreken, te spreken. En dan val je soms over je eigen woorden. Je wil zoveel zeggen. Paulus ook. En dan moet je het rustig lezen en herlezen. En tot je laten doordringen. Tot het eigenlijk bezinkt en ontkiemt in je hart. Die goede woorden van God. En dan, ja, zei ik al, dan gaat er een wandel uit volgen. Hoe groter God wordt, hoe meer je door hem wil laten vormen in dat beeld van zijn geliefde zoon. En dan staat er voorts, verder dan, hè. Als je dat nou allemaal gehoord hebt, wekelijks, maandelijks, jaarlijks, dan gaan we verder. En dat is zo wonderlijk dat Paulus dan een brief schrijft over de wapenrusting aan alle gemeenten. Want hij weet, er komen dagen, als hij afscheid neemt van het leven, zal het niet altijd even makkelijk zijn. En dan wil hij toch die gemeenteleden, die daarvoor de ogen zijn geopend voor dat geweldige woord, voor dat geweldige evangelie, ja eigenlijk een handvat geven hoe je dat kan bewaren. Voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Voorts, dus verder. Je weet het allemaal, maar nu wees krachtig in de Here. De Here. Een hoofdletter geschreven, kleine letters volgen. Hij is de kurios, de beschikker. Je bent, met andere woorden, van hem. Hij is nu verantwoordelijk voor jou. Je bent van hem. Je bent zijn eigendom. En hij zal alles voor dat eigendom doen. Je staat in zijn macht. En daar hebben we deze morgen ook zo van gezongen. Groot is uw trouw, elke dag. We zongen van die trouw van God. En hoe we onze ogen oprichten naar hem om hulp. In moeilijke tijden, in moeilijke situaties. Hoe we zongen van de nabijheid van de Here. Hij geeft mij van achter en van voren. En hij legt zijn hand op mij. En als het dan stormt, als die oceaan haar storm verheft. Maak me stil. U bent mijn God. U bent mijn Vader. U bent mijn... Ja, ik ben van u. U beschikt over alles in mijn leven. En dat gaan we dan beseffen. Je zou natuurlijk door al die zorgen in paniek kunnen raken, maar mag je ook gaan beseffen wie hij is. En het laatste lied wat we voor de predikatie zongen, ik zal er zijn. Nou, dat zijn toch geweldige woorden. Dat moet je eigenlijk soms tot jezelf weer zeggen. Als je ziel onrustig is, wat bent u onrustig in mij? Hoop op God. Ik zal hem nog loven. En dan staat er ook de hele wapenrusting van God aan. Niet zomaar van, nou, we nemen wat te hooien te gras wat tot ons. Nee, de hele wapenrusting van God. Om te kunnen standhouden tegen de verleidingen. Je kan ook zeggen, misleidingen van de duivel die de dooreenwerper is. Die alles tot een mengelmoes, een hutspot van het leven maakt. Of het nou politiek is, maar ook vooral op geestelijk gebied. Een hutspot, een ratje toe. En dat wil Paulus, die wijst erop dat we daarmee te maken zullen krijgen. En dat je daarop aangevallen zal worden. Het is in de Gods scheppingsorde al. Dat doet alle de wijze mensen van de wereld die alles gaan veranderen en verbeteren en corrigeren. Maar we hebben een geestelijke strijd ook. En dan denk je, ja, geestelijke strijd, ja, een beetje moeilijk, ja, inderdaad. Maar kijk nou eens om u heen. Hoeveel godsdienstoorlogen er zijn en er waren. Onvoorstelbaar veel. We gaan elkaar met vuur en zwaard te lijf. De hele geschiedenis, de religieuze geschiedenis. En nou zo wonder dat Paulus dan zegt dat we die strijd niet voeren. Wij gaan niemand, maar ook werkelijk niemand te lijf. Wij vallen niemand aan. Moet u goed onthouden, niemand aanval. Wel datgene wat God ons heeft geopenbaard, dat bewaren we in ons hart. En daar leven wij uit. En we kunnen misschien de dingen ontmaskeren in het licht stellen van Gods woord. Toetsen aan Gods woord. Maar nooit iemand aanvallen. Heb ik ook moeten leren hoor. Ik was ook van, nou, wij weten het beter. Nee, God weet het beter. Ik niet. Ik mag misschien dat instrument in zijn hand zijn. Kom er nog op gewoon. Kijk, we denken aan het milieu. Er is heel veel over te doen deze tijd. En het zal veel geld gaan kosten. Om het milieu te redden, het klimaat te redden. Wat nog veel erger is. De verwording van ons geestelijk klimaat. En dat, daar is onze strijd. In de eerste plaats. Als we alles om ons heen zien van goddeloosheid, wetteloosheid, zedeloosheid. Je kan geen nieuws aanzetten of er komt weer een hele lading over je heen. Iemand zei deze week tegen mij, het lijken de dagen van Noach wel. Het lijkt wel Sodom en Gomorra om ons heen. Het lijkt wel Babel. Er is een enorme spraakverwarring op alle gebied. En we gaan elkaar steeds feller met debatten te lijf. En soms ook en letterlijk, lijfelijk. En een predikatie die ik onlangs heb gehouden, dat was ook over Romeinen. En dus, daar zei ik, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En we zien hoe de mensheid gewoon steeds meer zichzelf promoot. In alle opzichten. En alles moet het, zelfs de dingen die we straks bespreken, worden aan kritiek onderworpen. Maar de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Echter, er is een totdat. Want degene wat ik nu over spreek, waar Paulus over sprak, dat zal ten tijde zal onthuld worden. Aan al die dwaze mensen ook. Ongelooflijk. Ja, we hebben dingen onderstreept. En dat is, eens kijken, waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof, heil. U zou kunnen zeggen, dat zijn nou de vijf aspecten van het evangelie, wat Paulus heeft neergelegd in al zijn brieven. En dan komt hij eigenlijk tot een climax. Wil als het ware nou samenbinden van dit daarin staan. Staan in waarheid, in gerechtigheid, in vrede, in geloof, in heil, in redding van God. Van de ene waarachtige God. Daarin vaststaan. En tegenover al deze dingen, en ik krijg er steeds meer mee te maken, even kijken of ik zo ver kom. Ja, waarheid, tegenover de ene kant waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof, heil, het evangelie van de ene God en Vader, van onze Heer Jezus Christus, tegenover de leugen. De leugens en het nep nieuws is tegenwoordig ook aan de orde van de dag. De onrecht, de ongerechtigheid, de onvrede en de haat, het ongeloof, het onheil, van de mensheid in het algemeen gesproken. Het zijn zulke tegenstellingen en op daar word je op aangevallen. In je geloofsleven, maar ook in heel je leven. Telkens is dat aan de orde. Waarheid, wat is waarheid? Je kan bij familie komen soms of bij gewoon in je kennissenkring. En het wordt aangevallen, die waarheid. Als je spreekt vanuit Gods woord, ja maar, ja maar, ja maar. En dan gaan ze allemaal beredeneren, de mensheid. Om die waarheid onderuit te halen. En wat is die waarheid van God? Johannes zegt, de wet is door Mozes gekomen. Maar de waarheid, de genade en de waarheid, door Jezus Christus. Dat is van Gods wegen de waarheid waarin u en ik staan. En er zijn ook mensen die dat in ongerechtigheid ten onder houden. Of het te gaan aanpassen aan hun eigen denken. Ze denken, het moet gecorrigeerd worden. Het past niet meer in deze tijd. We leven in een heel andere tijd. En dan komen er allemaal mitsen en maren die eigenlijk allemaal ondermijnend werken. Maar we houden stand in de waarheid van Gods wegen door onze Heer Jezus Christus. Gerechtigheid, ja, daar wil ik toch iets van lezen ook. U kent het allemaal wel, maar ik ga het toch even lezen. En dan kwam eigenlijk al die dingen naar voren en al die brieven van de apostel Paulus. En dan lees ik uit Romeinen 3 u voor. Nu is echter buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden, onthuld aan u en aan mij, aan gelovigen, door het geloof van Christus Jezus. Ho even, niet dat wij allemaal geloven of van het geloof maken, nee, door het geloof van Christus Jezus, onze Heere, voor allen en tot allen die geloven, want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God en worden gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Nou, duidelijker kan het bijna gewoon niet. Het is alles Gods werk uit genade. Ook die rechtvaardigmaking. En dan, ja, die vrede. Dan denk je aan de verzoening. Denk aan het geweldige hoofdstuk van Paulus aan de Colossenzen. Dat hij in Christus het ganse heelal heeft verzoend. Daar staan we voor. Dat is Gods openbaring aan u en aan mij. En ter zijner tijd aan de hele schepping. En daar doen we niets van af. En ik zei wel, het was het geloof van de geliefde zoon. En we hebben over de trouw van God gezongen. Maar God gelooft ook zijn eigen woord. Het geloof van God, de trouw van God, zal nooit niet kunnen gedaan worden door wat de mensheid ook doet. En dan denk ik ook aan het heil, aan de redding. Oh, en er zijn zoveel, Paulus in die laatste brief aan Timotheus ook. Dan schrijft hij ook van, ik ga dat ook even lezen, dat is het allermakkelijkste, want dan kan ik hem ook niet vergissen. Timotheus. Dit is aangenaam voor God, die wil dat alle mensen gered behouden worden en tot erkentenis van de waarheid, heb ik u net overigens uitgelegd, komen tot erkentenis van die waarheid. Dat wil die ene God. En dat zal ook zeker gebeuren op zijn tijd. Want er is één God. En ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd op de juiste tijd. Dus we wachten rustig die tijd van God af. En die tijd die nog rest. En God gebruikt ons. Nou, dat is heel fijn. Ons vertrouwen is op de levende God, die een redder is van alle mensen, in zonderheid van de gelovigen. Beveel en leer dit. Ja, dat is toch ongelooflijk. En de genade van God is verschenen, redding brengend voor alle mensen. En u weet hoe er daartegen aangesproken wordt. Ik las van de week nog op het internet, ik zit veel op internet. En toen las ik van een bekende evangelist, hoe die juist deze dingen onderuit probeerde te halen. Want de mens moet toch even wel, en er kwam weer een rijtje voorwaarden waar allemaal moeten gaan voldoen. En Paulus begint eigenlijk met dit allemaal te zeggen. En dan verwacht hij eigenlijk dat de reactie is onze wandel. En dan nog is het Gods werk. En moet je nou zien, hè? Waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof, heil. Vijf dingen. Vijf dingen. Er zijn ook vijf aionen. Vijf tijdperken. We leven nu in de derde aion. Al die aionen worden omspannen door de genade van God. We gaan er straks nog over zingen. Van die grote genade van God. En hoe meer inzicht u daarin krijgt, hoe meer u dat gaat beseffen, hoe groter God voor u wordt. En hoe meer u uw leven zou willen aanpassen. Kijk, een wet, als je mensen wetten voorschrijft, dan is er druk van buitenaf, want je moet aan die wet voldoen. Want als je er niet aan voldoet, dan volgen er ongetwijfeld sancties. Maar genade van God werkt vanuit het hart naar God en naar die ander toe. Het is zo totaal anders. Genade van God. En hoe meer u daarvan gaat beseffen, hoe rijker u wordt. Een paar weken geleden hadden we ook een prediking over de genade. Over zoveel aspecten van genade. Ik kon het volmondig beamen en dan word je eigenlijk stil van hoe groot de genade van God is. En daar gaan we niet lichtvaardig mee om. Daar danken we hem voor. Daar geloven we hem voor. Daar vertrouwen we hem voor. Ja, hier staan de teksten. U kunt het even opschrijven ook, die ik net gelezen heb. Die waarheid, die gerechtigheid, die vrede, het geloof, het heil. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Dat die vijf aspecten. En dan ga ik nog verder. En het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Het zwaard van de geest is het woord van God. En het dringt zo diep door, dat van eenscheid, zegt Paulus aan de Hebreeën, dat het ziel en geest scheidt. Dat het schift overleggingen en gedachten van harten. Kijk, het woord van God of het woord van mensen, die staan lijnrecht soms tegenover elkaar. En dus het woord van God, wat die scheiding maakt, dat zegt Gods woord en dat zegt het menselijk hart. En u, ja, u zou dat eigenlijk, ja, dat woord van God willen plaatsen in uw hart, die plaats geven in uw leven. Het woord van God, dat de doorslag geeft in, als u voor situaties komt te staan, voor beslissingen. Dan leg u dan dat wat u zelf wilt en dat het woord van God u zegt. En dat kan een minderlijke strijd zijn, dat kan overwegingen zijn. Maar Gods woord heeft altijd voor de gelovigen het laatste woord. En God vormt je, en dat is die genade van God. Genade vormt een mens. En hoe meer je ervan beseft, hoe meer we gevormd worden in de handen van God. En er staat er, en bid daarbij aanhoudend in de geest, voor alle heiligen. Bid daarbij, aanhoudend in de geest, voor alle heiligen. Heiligen zijn gelovigen, hè? Er kunnen ook gelovige buurman of buurvrouw zijn, die naar een andere kerkgemeenschap gaan. En wat moet je dan bidden? Moet je dan aan elkaar bestrijden van, ja, wij zijn veel beter als jullie, of wij weten het beter, of jullie weten niets, of... Dan denk je weer, wat Paulus ook al gezegd heeft in Efeze 1, dat gebed, wat hij heeft voor de heiligen, dat ze inzicht mogen krijgen en besef van die grote God. Inzicht in dat woord, in zijn wil, in de geheimenissen. Dat mogen we openbaren, dat onthuld wordt. En dan komt hij eigenlijk in Efeze 3 tot een enorme lofprijzing. Want Paulus vertrouwde op de genade van God. Alleen maar het woord spreken en de genade van God zal het uit mogen werken. Ja, en weet je, dan wordt er, als je dan bidt, bijvoorbeeld u hebt een gesprek met een medegelovige uit een totaal ander geestelijk milieu. En als God dan een deur opent, zoals we gelezen hebben, dan spreek je vrijmoedig het woord van God. Of je persoon het nou begrijpt of niet. Hij moet het niet begrijpen. Hij mag het op Gods tijd gaan verstaan. Wij mogen alleen maar, Paulus bidt ook om vrijmoedigheid. Om het woord te spreken zoals hij behoort te spreken. Ja, hoe behoren wij nou eigenlijk te spreken? Hoe behoort dat nou eigenlijk? Nou, Paulus zegt er nog iets van in de Colossensebrief. U spreken zij ten allen tijden in gezouten genade. Oei, dat is een beetje moeilijk. Gezouten genade. Zout heeft een bijzondere werking, hè? Zout brengt smaak aan, weet u allemaal. Pak je zout erbij bij het eten en het smaakt beter. Maar het is ook bederfwerend. Zout is een bederfwerend middel. Je zout, vroeger werden veel dingen ingezouten om het bederf tegen te gaan. En het heeft nog iets, het heeft ook een genezende en helende functie. In de gezondheidszorg is het zo dat als er een gewonde patiënt op de eerste hulp komt en er zijn grote wonden, dan worden die wonden gespoeld met een oplossing van zout. Die worden helemaal schoon gespoeld als ze vuile wonden zijn. Kijk, het heeft een genezende en helende werking als hij het woord van God, als we dat gewoon spreken, gewoon zoals het er staat, als we het gewoon zeggen. Niet opdringen, niet opleggen, nee, zeggen, want genade van God werkt het uit. En die werkt genezend uit. Soms heeft dat een tijd nodig. Een lichamelijke wond heeft ook een tijd nodig om helemaal te dichten. Soms blijft er een litteken achter, heb ik ook een paar op mijn lichaam. Maar het herstelt helemaal. En dat is nou wat genade van God doet. Genade, dat heelt. Die woorden in gezouten genade gesproken werken helend uit. En misschien niet vandaag of morgen. Misschien is het een periode. Sommige mensen liggen een tijd in een ziekenhuis voordat de wonden helemaal genezen, gedicht zijn. En we moeten elkaar, dan laten we de genade zijn werk doen. Gods werk doen. Ja kijk, zo behoren wij te spreken. Zo behoren we recht van God te spreken. God recht doen, zijn woord recht spreken. Maar altijd in genade. En nooit dwingend van, je moet, je zal, want, en we gaan sancties uitvaardigen. We moeten vertrouwen hebben. We mogen vertrouwen hebben in wat God doet door zijn genade. En ja, dat is, er staat zoveel, Paulus' evangelie, als ik het zo mag zeggen, is doordrenkt van de genade van God. En ja, u hoort het nou allemaal zo aan in een korte tijdspanne. En denk je, ja, we zijn zo gauw vergeten. Soms moet je het voor jezelf nog eens nalezen, of de tekstgedeelte nalezen, of nog eens naluisteren, het nou rustig overdenken, stilstaan bij wat genade van God vermag. En dan, ja, nou is het alleen in uw leven zo, in mijn leven zo, maar wat als nou straks de hele schepping van die genade gaat getuigen? Dat is toch eigenlijk onvoorstelbaar van alles wat je nu om je heen ziet. Het is bijna ongelooflijk. Je kan er ook met je verstand niet bij. Maar kijk, dat is weer die ene God, hè, die alles heeft ontworpen. Die alles heeft bedacht. Geen mens zou zoiets bedenken. Hij zou er altijd mensen uitsluiten. Trouwens, dat is ook in heel veel godsdiensten zo. Als je niet aan die eisen voldoet, dan ben je bijvoorbeeld al uitgesloten. En dat Gods genade alles insluit. En hij zei onderlaatst, en dat trof me zo, soms zijn het de woorden die je zo treffen. Toen zei hij van, genade is er voor iedereen. Kijk, en dan kijk je naar de mensen om je heen. Naar de mensen waar je verdrietig over bent. En of het nou dichtbij is of wat verder af. Ja, dan kan je, Paulus vroeg, om geopende deur. Als die deur open is, of je vrijmoedig van die genade mag spreken. Vrijmoedig dat geheimenis van het evangelie mag uitleggen. Die verborgenheid van het evangelie. Dat hij de redder is van alles. De verzoener van de ganse schepping. Dat je dat voor het voetlicht mag brengen. Nou, en dan doet God zijn werk. Vroeg of laat. Maar altijd op zijn tijd. En jij mag jullie dat instrument zijn. Genade, het is zoiets geweldigs eigenlijk. Ik wil er eigenlijk ook mee eindigen met dat. Oh ja, ik zou ook staande blijven. Staande blijven. Staande blijven in waarheid van Gods wegen. In gerechtigheid van Gods wegen. In vrede van Gods wegen. In geloof van Gods wegen. In redding van Gods wegen. Je niet van af laten brengen. Vaststaan in die genade. En dan zie je het. Genade werkt altijd positief uit. Daar moet je even over denken. Want daar word je stil van. Hoe groot is God? Hoe groot is zijn genade? Ik wil er geen woord van afdoen. Ik wil hem daarvoor eren. En we willen ook deze morgen ook van zingen. En het is een beetje een oud lied. Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij, je hebt altijd van die oude liederen. Maar die oude liederen zijn zo mooi. Toch overwint eens de genade. En die genade maakt een einde aan de nacht. Wij hebben het nu al, geestelijk. Maar straks lijfelijk ook en geestelijk. En dan te bedenken dat de hele schepping, ook alle die je lief en dierbaar zijn. Toch overwint eens de genade, maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade. Dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in het vaders licht. Verheerlijkt voor zijn aangezicht. En wat een vreugde zal dat wezen. Als elk een hem is toegedaan. Uit aard en hemel opgerezen. Vang dan een nieuw loflied aan. Als elk schepsel daarvan doordrongen zal zijn. Als dat heimelijk geopenbaard zal zijn. Als alles tot die erkentenis van waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof en heil dus gekomen zou zijn. Ja, dan is het één loflied, één ode aan hem. Uit hem, door hem, is er alles tot hem gebracht. Alles tot volheid geleid. En u weet, u heeft daar straks een bediening in. Israël heeft daar straks een bediening in. Om het al compleet te maken. Een geweldig evangelie hebben wij. Een geweldige gezicht op de genade van God. Zullen we met elkaar zingen. Toch overwint eens de genade. Thank you.